Welkom bij Radio Maria. Langs de Blauwe Donau,
een programma van Radio Maria.
Met de steun van Radio Maria Hongarije. Naar aanleiding van het Eucharistisch Congres in Budapest.
Uw presentator, Jos de Kok.
Beste vrienden, hartelijk welkom in het overlopen van de christelijke geschiedenis van het land Hongarije. Een land die we niet kunnen plaatsen binnen ons westers deel van Europa, spruitend uit het West-Romeinse Rijk, maar ook niet komende uit het Oost-Romeins-Byzantijnse Rijk. Het ligt er als het ware tussenin, zoals we gezien hebben in het grote Karpatenbekken. We hebben al goed kunnen kennismaken met de koninklijke Arpaden-dynastie, afstammend uit de Hunnen en de Avaren, waaruit de eerste christelijke koning Stephanus werd geboren. We hebben ook vastgesteld hoeveel heiligen er ontsproten zijn uit deze koninklijke dynastie, en dat ondanks de vele intriges en onderlinge veten en oorlogen. Heiligen die ook een enorme invloed hadden in de omliggende landen. We begaven ons ook even naar de bedevaartsplaats van het Poolse Częstochowa om vast te stellen hoe belangrijk er de invloed was van Hongarije, als ook het bedevaartsoord in Marianka in het huidige Slowakije, vroeger Hongarije. En wat dachten jullie ervan even een band aan te halen tussen Hongarije en Italië? En daarvoor vertrekken we vanuit de voet van Italië, uit de gemeente Capistrano. Op 24 juni 1386 werd in Capistrano Johannes geboren, als zoon van een Duitse ridder. Zijn vader overleed toen hij nog jong was. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Perugia en werd advocaat te Napels en gouverneur van Perugia, gelegen tussen Rome en Firenze. Dit was onder Ladislaus, koning van Napels. En deze Ladislaus was de enige zoon van koning Karel III van Napels, maar die tevens koning was van Hongarije. Ik herinner eraan dat de koningen van Hongarije sinds 1301 niet meer rechtstreeks kwamen uit de grote Arpaden-dynastie. Toen er nu een oorlog uitbrak in 1416 tussen Perugia en het huis van Malatesta uit het nabijgelegen Rimini, probeerde Johannes de vrede te herstellen, maar zijn tegenstanders wierpen hem in de gevangenis. En daar ontving hij een hemelse boodschap die zijn leven grondig veranderde, waarna hij toetrad tot de orde van de Franciscanen. Hij was wel net voor de oorlog getrouwd, maar het huwelijk was nooit voltrokken en met de toestemming van de bruid werd het ongeldig verklaard. Johannes van Capistrano werd na zijn priesterwijding een bekende rondreizende prediker vanaf 1420 door Italië, Duitsland, Bohemen, Oostenrijk, Polen, Rusland en Hongarije. Vooral ook tegen de Hussiten, een protestantse beweging, maar die zowel religieuze als maatschappelijke hervormingen desnoods met geweld afdwongen. Johannes bekeerde alzo een 4000 Hussiten tot het katholieke geloof. En dit kwam ter horen van de toenmalige pausen. En zo werd Johannes van Capistrano hun bijzondere raadgever, ambassadeur en ook inquisiteur. Maar wel is geweten dat hij deze functie uitvoerde op een vriendelijke wijze en pas in laatste instantie de ketter doorzond naar de burgerlijke autoriteiten die de persoon in overeenstemming met het burgerlijk recht berechtte. Hij hielp ook zijn leermeester, de heilige Bernardus van Siena, om een meer strengere afdeling van de Franciscanen te stichten en hij werd daarbij vicaris-generaal. Ondertussen zijn er de grote dreigingen van de Ottomanen, de Turken, aan de Oost-Europese grenzen. In 1354 staken deze Ottomanen de straat der Dardanellen over, de zeestraat tussen Europa en Klein-Azië in Turkije. Enkele decennia later zaten ze al aan de westkant van Turkije en veroverden verschillende gebieden in de Balkan, zoals Albanië en Bulgarije. Tegen het einde van de 14e eeuw zaten de Turken in de Roemeense vlakte, waar zich vanaf 1440 een stabiel rijk ontstond. En zo ook werd Constantinopel, de hoofdplaats van het oostelijke Byzantijnse Rijk, ingenomen door de Turken in 1453. En de grote sultan Mehmed II bereidde zich daarna voor op een verovering van Hongarije via Servië met een leger van 100.000 man. Paus Calixtus riep de Europese autoriteiten op deel te nemen aan de kruistochten, waarbij hij ook vraagt de kerkklokken 3 keer per dag te laten luiden over het hele continent. Het luiden van de klokken en tegelijkertijd het bidden van het Onze Vader en het Wees Gegroet diende om Gods bescherming te vragen. Maar het was ook een zinspeling op de vijfvoudige oproep tot gebed in de moslimwereld. En priester Johannes Capistrano, in opdracht van deze paus, begaf zich naar Hongarije om met zijn preken de christenen daartoe op te roepen. En zo kon hij 35.000 man verzamelen, grotendeels boeren, ambachtslieden en studenten. Daarbij kwamen een 15.000 huursoldaten onder leiding van de Hongaarse veldheer en staatsman Johannes Hunyadi. Deze laatste stond in hoog aanzien van en had ook grote invloed op de toenmalige koning van Hongarije door zijn overwinningen ter verdediging van het land. In 1459 volgde dan de grote veldslag nabij Belgrado. Belgrado gelegen tussen Hongarije en Constantinopel. Het Turkse leger had een dominante positie, wat betreft het aantal manschappen, de uitrusting, de wapens en de voorraden. Het slagveld kunnen we ons voorstellen als we de letter Ei voorstellen, met aan de ene tak de Donau en aan de andere de Sava-rivier. En daartussen ligt het kasteel van Belgrado op een berg. En zo wordt getuigd hoe Johannes Capistrano er steeds in slaagde de orde van de troepen onder controle te houden. En hij spoorde de soldaten aan een vlag mee te nemen met daarop het kruis en te roepen Jezus, Jezus, Jezus. De bevelhebbers verklaarden nadien dat Johannes meer gezag had over de soldaten dan zijzelf. Zo wordt ook verhaald hoe Johannes van Capistrano zomaar aan de kop van 2000 man de vijand ongedekt tegemoet liep, al roepend, de Heer die het begin maakte, zal ook voor het einde zorgen. En de Turken stonden sprakeloos verlamd en hadden dit nog nooit meegemaakt. Maar dat was tevens het moment waarop veldheer Hunyadi met zijn troepen uit het kasteel stormde, de Turkse kanonnen in beslag nam en de Turken bestookte met hun eigen wapens. Het werd een grandioze overwinning op de Ottomanen, waardoor Hongarije decennia lang niet meer werd bedreigd. De aanval had geduurd van 4 tot 26 juli 1456. Het nieuws van de overwinning kwam een tiental dagen op 6 augustus in Rome aan. Paus Calixtus III, enthousiast over deze overwinning, besloot de helden en hun offers te herdenken, zodat vanaf die dag alle klokken van alle kerken om 12 uur zouden luiden, met uitzondering van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. De klokken symboliseerden de kracht van het christendom en de glorieuze bescherming van God in de wereld. De Hongaarse legeroverste Johannes Hunyadi stierf kort nadien aan de pest die uitbrak in het legerkamp en volgens bepaalde bronnen in de armen van Johannes van Capistrano. Zo wordt verhaald hoe Sultan Mehmed II, ook gewond, bij het aanhoren van de dood van Hunyadi verklaarde dat de grootste legerleider was overleden. Maar ook Johannes van Capistrano overleed enkele weken later ten gevolge van dezelfde ziekte op 23 oktober 1456 op de leeftijd van 70 jaar. Hij werd in 1650 zalig verklaard en op 16 oktober 1690 door paus Alexander VIII heilig verklaard. Even nog een woordje over deze grote Hongaarse veldheer Johannes Hunyadi. Reeds de jaren voor deze belangrijke veldslag bij Belgrado had hij reeds verscheidene overwinningen behaald. Door zijn grote moed en bekwaamheid slaagde hij erin een halt toe te roepen aan de dreigende invallen van de Turken in Hongarije en uiteindelijk verder in Europa. Hij beheerde een nieuwe aanvalstactiek. Door een andere plaatsing van de kanonnen en andere oorlogskarren en de lichte cavalerie slaagde hij er telkens in de vijand te omsingelen. Ook ging hij de vijand eerder tegemoet buiten Hongarije. Zo werd ooit het leger van 11.000 man aangevallen door 4 Turkse legers die één na één werden verslagen in 24 uur tijd en kort daarna nog een 5e leger. Hoe dit mogelijk was, blijft een raadsel. En misschien ligt het antwoord in de strijdkreet die de Turken hoorden: Jezus, Jezus, Jezus. Ondanks dat deze veldheer, Johannes of Janos Hunyadi, niet al te bekend is in het Westen, wordt hij beschouwd als een van de grootste militairen in Oost-Europa. Paus Calixtus sprak ooit over hem als de meest opmerkelijke man die de wereld in 300 jaar zag. Op zijn sterfbed verklaarde Hunyadi: mijn vrienden, verdedig het christendom en Hongarije. Hij wordt vergeleken als de grote figuren uit de koninklijke Arpaden-dynastie. En inderdaad, hij was gehuwd met een Hongaarse adellijke dame en hij had 2 zonen, Ladislaus en Matthias Corvinus. In 1458 werd deze Matthias koning van Hongarije en het was de eerste keer dat een koning niet kwam uit een koninklijke dynastie. De Hongaarse adel was het ook beu om steeds een koning te hebben met roots buiten Hongarije. We gaan een stukje beluisteren uit een ode aan deze grote veldheer, de vader van koning Matthias.
Éjjel nappas éjjel, jó Hunyadi János, az a földre hajutott. Nagy sok naszádokban, sajkákban, hajókban, vajda népén állata. Nevesztett erőse, siet vitézekkel, fehér váró dalmára. Mahomet császárnak vízi erejével, hajna, ha szembe szállnak. Van a nagy kiáltás, rettenetes tömés, csopogás ők vitéz magyarok, igen serénkednek, török hajókba szöknek. Nagy erős vérontás, csuda nagy viadat, az fogánok közt néznek. Menj bél Isten!
Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
István Rigutsi. Een zwerver voor God. U vertelt door Mark van Horik.
En beste vrienden, zo komen we terug bij het leven van de Hongaarse priester István Rigutsi. Voor de 16-jarige István was het dus ondertussen klaar en duidelijk dat God hem riep voor het priesterschap. In Hongarije leefde het gezin in de grootste armoede en zag hij geen mogelijkheid om er te kunnen verder studeren. Maar de vrienden, die hij had leren kennen als kind in Vlaanderen, beloofden hem hun volle steun. En zo was hij in de vroege lente van 1932 vertrokken per fiets naar België. Hij had een medereiziger, Feri Nagy, een gekende Hongaarse wielrenner, maar die eerst naar Rome wou voor het wereldkampioenschap wielrennen. En zo fietsten de twee moedige jongens via de Tirolse bergen om aan te komen aan de Italiaanse grens. Maar daar wachtte hen een grote ontgoocheling. Zonder geld geraak je niet binnen in Italië. Ik laat het István zelf nog eens kort vertellen. Het komt uit een uitzending van Bram Bos uit 1991.
En ik zag geen uitweg. Ik kan niet verder studeren. En toen heb ik besloten naar België te komen. De eerste maal was een vriend van mij, die grote coureur was. Had twee fiets. En die heeft gezegd dat ik als ik kan mag met mij, met hem meerijden. En natuurlijk, onze tocht is niet gelukt. Eerst en vooral was het ook een beetje te moeilijk en zonder geld. En de fietsen waren ook niet al te goed. Ik had zo'n lichte kleine fiets van feitelijk en niet voor op. En we moesten terug.
Onze dromen, onze verlangens waren plots in rook opgegaan. Kijk, Ferry, daar ligt een bos. Ik ben er zeker van dat we langs daar de grens kunnen oversteken. Ferry schudde het hoofd. Ik heb genoeg van bossen en van al het andere ook. Ten andere, met een fiets door een bos, dat wordt maar een geploeter. We kunnen ook gemakkelijk in de handen van een patrouille vallen. We mogen het niet opgeven, Ferry. Laat ons het wagen. Nee en nee, ik heb genoeg van deze landloperij. Ik ga naar huis. Met open gesperde ogen riep ik. Maar Ferry, dat kan niet. Dat is onmogelijk. We gaan dan beter rechtstreeks naar België. En als daar ook hetzelfde gebeurt? We moeten nog twee grenzen over, de Duitse en de Belgische. Daar kan hetzelfde gebeuren. Kom, we gaan naar huis. Ik ga niet, zei ik beslist. Ferry bekeek me strak. Je gaat wel, Pietieu. Je hebt beloofd dat we samen zouden blijven. We vertrokken samen en we gaan ook samen naar huis. Ferry was niet te overtuigen en ik zweeg maar in de hoop dat hij later van gedacht zou veranderen. Goed dan, laat ons naar Wenen terugkeren. Geen sprake van. Waarom terug naar Wenen rijden? We rijden tot Graz en vandaar langs Sombatelli naar huis. Ik moest me voorlopig wel naar zijn plan schikken. We pedaleerden dus met een zwaar hart terug naar Villach. Nauwelijks een paar kilometers in onze wielen, of plots een knal. Mijn voorwiel had het begeven. Er was een wijde scheur in de band. In de berg had je geen pech, gromde Ferry. Maar het ziet er naar uit dat ook je fiets het nu wil opgeven. We gingen aan de kant van de weg zitten en bekeken treurig het geval. Het zal tijd en werk vragen om die te herstellen, zei hij bitter, terwijl hij het wiel eraf nam. Kijk, er zijn kreuken in het wiel en meerdere spaken zijn gebroken. Broertje, die fiets kan het niet uithouden tot thuis. We kunnen nu alleen nog op een goede asfaltbaan rijden en nog heel voorzichtig. Ferry veegde zijn besmeurde handen af. Jouw beide wielen zijn in een erbarmelijke toestand. Deze lichte fietsen zijn niet gemaakt voor lange ritten, alleen voor pistes. Treur niet, Ferry. Eens weer thuis zullen we het bedrag samenbrengen voor een nieuwe fiets. Je weet niet hoeveel ik gezwoegd heb voor deze machine, schudde hij bedroefd het hoofd. Nu was ik uiterst voorzichtig met de fiets. We vorderden met korte afstanden ten andere. Waarom zouden we ons haasten? In Villach zongen we genoeg samen voor een maaltijd. En ik kon ook nog een kaart kopen om aan mijn ouders te melden dat we op weg waren naar huis. Deze tocht was ontegensprekelijk een nederlaag. Maar ik zou het niet opgeven. Zo wou ik het ook beproeven. Ik kan nu niet anders dan met ferry naar huis terugkeren, maar later ga ik alleen de wijde wereld in. Deze nederlaag heeft mijn ideaal nog versterkt. Een ideaal waarvoor het waard is offers te brengen. 'S Avonds vonden we slaping op een zolder. We kregen brood en melk van een dorpsvrouw. Terwijl wij dat aten, vaarde Ferry bitter uit. Die stomme Italiaanse commandant heeft een streep gehaald door onze plannen. Zoveel vermoeienis, honger en dorst en ellende, allemaal voor niets. Je geraakt nog wel in Rome, trachtte ik hem wat op te beuren. En je krijgt nog kansen om wedstrijden te winnen. Zolang je leeft is er hoop. Nooit opgeven. Je kan het goed zeggen, broertje. Je ouders en je broers wachten op je thuis. Op mij wacht niemand. Ik had zo gehoopt in het buitenland mijn toekomst op te bouwen. Ferry, dat was ook mijn droom. Laten we maar hopen op God. We zijn nog jong. Toen we de volgende dag vertrokken, had ik weer een bandbreuk. Nee, geluk hadden we niet, want ook het weer was tegen ons. We geraakten in een zo'n hevige wolkbreuk, dat we in een handomdraai als natte poedels waren. Eindelijk konden we wat beschutting vinden in een hut, maar het regende alsof het nooit meer zou ophouden. Onze klederen kleefden aan ons lijf en bovendien hadden we honger en kou. Het was een beroerde dag en toch trokken we 's avonds weer verder. Het werd al flink donker toen we een dorp bereikten. We hielden halt aan het eerste huis. Maar twee honden rukten haast de kleren van ons lijf. Gelukkig dat hun baas ze terugriep. We mochten de keuken in en konden onze kleren wat drogen bij de haard. Later vernamen we dat onze gastheer een wegenwerker was. Onze honger konden we stillen met een grote kom soep en roggebrood. We mochten er voor die nacht blijven ook. De warmte van de huiskamer hielp ons slapen, zelfs op een harde brits, en een ogenblik alle ellende vergeten. We werden al vroeg gewekt. Jullie hebben geluk, alle regen is uitgevallen. De hemel is klaar en het weer zal goed zijn. Om de gehavende toestand van onze fietsen te doen vergeten, vertelde ik bijbelse verhalen aan Ferry. Het liefste hoorde hij van de strijd tussen David en Goliath. Ik raapte al mijn kennis bijeen om Jezus' leven schilderachtig voor te stellen. En toen ik de geschiedenis verhaalde van de Emmausgangers, merkte Ferry op. We zijn ook een beetje zo, hè? De neergeslagen discipels die Jeruzalem verlaten en ontgoocheld naar huis terugkeren. Je hebt gelijk, zei ik, en vergeet maar niet dat Jezus ook ons vergezelt. Toen we Klagenfurt bereikten, hadden we weer al honger. Het was weer om de kerk die ons hielp. We hoorden klokken luiden in de avondschemering en gingen erop af. Al gauw konden we het orgel horen spelen en zagen een jonge priester de gelovigen zegenen met het Allerheiligste. Ik knielde voor het altaar en maakte mijn beklag aan de Heer over onze mislukking. Bij het buitengaan deelde ik kaartjes uit aan de gelovigen. Ferry stond naast de fietsen met een gebogen hoofd. Ik had oprecht medelijden met hem. Een klein, blond meisje kwam naar ons toe en trok haar moeder mee. Kijk, mama, hoe arm de jongens zijn en hoe vermoeid. Ze mogen bij ons komen, hè? Hebben jullie onderdak? Vroeg de dame ons glimlachend. Nee, mevrouw, dat hebben we niet. Welkom dan maar mee. Het meisje huppelde voor ons uit en klampte zich aan me vast. God had dus toch zijn engel gezonden om zich over twee arme zwervers te ontfermen. Wat een ontvangst in het herenhuis. Warm bad, prinselijk avondmaal en een bed met witte lakens, alsof we voorname bezoekers waren. 'S Morgens voor elk een net wit hemd en een pakje met mondvoorraad. Goedemorgen, groette ons het meisje met haar blije lach. Mama zendt dit, ze is reeds naar de kerk voor de mis. Wij ook zouden graag daarheen gaan. Komt dan maar mee en laten we een beetje lopen om het trapst. We renden haar blij achterna. Samen met het kind ging ik de communie. Bij het uitgaan fluisterde Ferry. Jammer dat ik niet naast jullie kon knielen. Dat hangt alleen van jou af, heb ik toen geantwoord. We kregen een lekker ontbijt en de goede dame stopte ons een paar shillingen in de hand. Wat zakgeld, zei ze lief. Het meisje vergezelde ons tot aan de deur en gaf ons een klinkende zoen, alsof ze ons zusje was. Zie je, Ferry, dat is echte christelijke naastenliefde.
Na vele problemen met de fiets van István bereiken beide vrienden toch na twee volle dagen Hongarije. Ferry kende aan het Balatonmeer een goede kennis die slotenmaker en tevens fietsenmaker was. Maar de fiets van István was onherstelbaar. Na veel aandringen was Ferry toch akkoord dat István alleen de nog 200 kilometer te voet zou afleggen tot in Boedapest. Er was geen andere oplossing. István beschouwde het ook als een goede training voor een voettocht naar Vlaanderen. En het afscheid tussen de beide vrienden brak aan.
Die avond hebben we nog lang gepraat, uitgestrekt aan de zandige oever van het meer. Het maanlicht speelde op de zachte golven. Pitiu, ik moet je nog iets zeggen. Ik beken je eerlijk dat ik je dikwijls bewonderd heb voor je flink uithoudingsvermogen tijdens onze afmattende tocht. Ik heb geen tijd verloren omwille van jou. Bovendien vond je voor alles een oplossing en er was nooit een hard woord bij. Ik heb veel van je geleerd. Ik vertelde je reeds hoe treurig mijn jeugd geweest is. Ik groeide op als een verlaten weeskind. Later kwam ik het te weten dat na vaders dood moeder hertrouwd was, maar het was een verkeerde keuze geweest. Haar ruwe, dronken man kon mij niet uitstaan. Uiteindelijk bracht moeder me naar Pest en vertrouwde me voorlopig toe aan de moeder van haar eerste man. Ik vermoed dat mijn moeder nog leeft, ergens in een dorpje. Tot nog toe heb ik me weinig om haar bekommerd. Maar zodra ik thuis ben in Pest, zal ik haar zoeken. Zie je, God heeft me ook opgezocht toen Hij je naar me toezond. De laatste dagen heb ik daarover veel nagedacht. Deze reis is niet nutteloos voor me geweest, integendeel. Het werd de nuttigste reis van mijn leven. Ik bleef lange tijd zwijgend nadenken. Het was zo goed naar het zacht gemurmel van de golven te luisteren en te kijken naar de pinkelende sterren. Dank je, Ferry, dat je je hart geopend hebt. Ook ik ben God dankbaar dat Hij ons heeft samengebracht. Zie je, Ferry, mijn levensroeping is het mensen te helpen en ze naar de goede herder te brengen. Wie weet ben jij niet de eerste die Hij op mijn weg gezet heeft. En dit is al de vermoeienis en de vele kilometers zeker waard. De volgende dag was een zondag. We gingen samen naar de kerk van Castelli. Het evangelie verhaalde over de barmhartige Samaritaan. Ik fluisterde Ferry de laatste zin van dat evangelie toe. Ga en doe jij evenzo. Ferry bekeek me vragend. Jawel, laten we ook als de Samaritaan de gevallenen ter hulp snellen. We bleven nog even op de trappen van de kerk staan. Nu is het niet meer om te zingen, broertje. Gedaan met het mooie zwerversleven. We omarmden elkaar. Ferry sprong op zijn fiets en ik greep naar mijn rugzak en wuifde hem goede reis toe. Ik koos de zuidkant van het meer om naar Budapest verder te marcheren, met lichte stappen, maar met een zwaar hart. Ik dacht aan al de wederwaardigheden van de voorbije weken. Het beeld van mijn moeder, die ik over enkele dagen zou terugzien, gaf me wat opbeuring. Ferry liet nog verscheidene malen van zich horen. Hij won de wielerwedstrijd Budapest-Siófok. En hij vond ook zijn moeder terug, in een afgelegen dorpje, zoals hij vermoed had. En gedurende de winter nam hij zijn intrek bij haar. Er kwam een eind aan onze briefwisseling, toen ik naar het buitenland reisde en Ferry opgeroepen werd voor soldatendienst. Tijdens de oorlog raakte ik zijn spoor kwijt, maar zijn gelukkige glimlach, als hij me aansprak met broedertje, staat me nog levendig voor ogen.
En is van vertrok vol goede moed voor de laatste 200 kilometer. Zo komt hij onder andere in zijn geboortedorp La Trani, waar hij overnachting vindt, en de Sint-Michaelskerk bezoekt, waar hij werd gedoopt, en wel op een 7 oktober, op het feest van Ons Lieve Vrouw van de Rozenkrans. En Gods voorzienigheid voorzag daarna in een vrachtwagen waarmee hij mocht meerijden tot in Budapest.
En nu begon ik te rennen, recht naar de Elisabethkerk. Deze was al dicht, maar geen nood. Dan maar neergeknield aan de hoofdingang om de Heer, die dag en nacht waakt in het tabernakel, te danken voor alles. Voor mijn vreugden, voor mijn pijnen, tegenslagen, overtuigd dat mijn pogingen niet vruchtloos zijn geweest. Nu haastte ik me naar onze woonkamer op de verdieping. De keukendeur stond open, alsof men op me wachtte. Op het geluid van mijn haastige stappen verscheen moeder op de drempel. Pietje, mijn lieve jongen, welkom. Ik heb zo op je gewacht. Ik kon alleen maar stamelen. Moeder, lief moedertje. Enkele nieuwsgierige geburen staken het hoofd buiten. Moeder trok me in de kamer. Goeie God, laat me je eens bekijken. Wat ben je vermagerd en verbrand? Is er je niets overkomen op reis? Vertel eens. Waar zijn de andere moeder? Vader, Latsi en Imi zijn je tegemoet gegaan. We ontvingen je kaart. Ze staan nu aan de kettingbrug op je te wachten. Ik ben over de andere brug gekomen. Was en verfris je vlug een beetje. Tegen 9 uur zijn ze zeker terug. Ik breng je proper linnen. Ik had mijn hemd reeds uitgetrokken en moeder had het gezien. Jongen, toch wat een lelijke wonden op je borst en op je arm en benen ook al. Op zulke fietstocht maak je nu en dan wel eens een buiteling. Och, hoe dikwijls heb ik aan jou gedacht, zei ze zuchtend. Waar je zou slapen, of je genoeg te eten had, of je tegen die lange en vermoeiende tocht bestand was. Ik ben zo blij dat je terug bent, maar waar is Ferry? Ben je alleen gekomen en waar is je fiets? Het was een stortvloed van vragen. Ik had nauwelijks de tijd om te antwoorden. Daar ging de deur open. Imi en Latsi kwamen op me toegestormd. Er werd gekust en omarmd. Vaders gebogen gestalte verscheen ook op de drempel. Zo, je bent terug, mijn zoon, riep hij blij uit. Vlug allemaal aan tafel. Zie je niet hoe vermoeid en hongerig hij is? Er kwam geen eind aan de vragen en de antwoorden. Het was goed weer om thuis te zijn. Nu voelde ik echt hoe de liefde ons samenhoudt.
Na een maand en 1200 kilometer is Istvan dus terug thuis. Hij wordt dan terug mesdienaar in de Sint-Elisabeth-kerk van Boedapest en ook later bij de zusters van het hospitaal. Broer Imi werkte ondertussen bij de spoorwegen en de oudste broer, Latsi, studeerde verder. Hun vader, zwaar getekend door de oorlog, verbleef ook lang in het hospitaal. Op vraag van zijn vader volgde Istvan een opleiding voor piloot, terwijl hij nu al wist dat hij priester wilde worden. Maar hij zag het als een goede training voor zijn grote voetreis naar Vlaanderen het volgende jaar. Hij bekwam wel een diploma van recrutenopleider, maar, zoals hij schrijft...
Gelukkig kwam daar niets van terecht, want al mijn streven was gericht op de grote reis. Het was of de boodschap van God aan Abraham nu ook de mijne was. Trek weg van je huis en je land en ga naar het land dat ik je wijzen zal. Ik voelde dat ik niet mocht aarzelen. Van Boedapest naar Brussel, 1500 kilometer, en vandaar nog 100 kilometer naar Poperingen. De tijd was gekomen om me zorgvuldig voor te bereiden. Telkens ik over wat vrije tijd beschikte, maakte ik lange wandelingen in de bergen van Boeda. Ook naar Maria Remete wandelde ik soms, om er in dat genadeoord Maria's hulp af te smeken voor de lange tocht. Heen en terug bedroeg die afstand 30 kilometer. En tegen de avond bereikte ik dan de Gellertberg, waar ik wat uitrustte in de grotkapel. Met belangstelling keek ik naar de boten en de aken die er voor anker lagen. Mijn blik viel op een mooie witte motorboot. In de avonddeemstering kon ik het woord Passau ontcijferen. Mijn hart klopte hevig. Met zulke een boot meereizen zou mijn tocht merkelijk vergemakkelijken. Een officier in wit uniform stond op het dek en kwam aan de wal. Hij had een zwarte reiskoffer bij zich. Ik liep even naast hem en vernam dat de kapitein van de boot was en dat ze hier 2 dagen bleven liggen. De tijd om in te laden. Een gewaagde idee flitste door mijn hoofd en ik nam de moed in mijn beide handen en raapte mijn beste Duits samen. Heer kapitein, kan ik met de boot meereizen tot Passau? Ik ben bereid gelijk welk werk te verrichten. Ik moet in België geraken voor mijn studies, maar ik heb geen geld voor de reiskosten. De bemanning is volledig, vriend, maar we hebben geen scheepsjongen. Ik kan u verzekeren, heer kapitein, dat ik een goede scheepsjongen zal zijn. Zware gewichten heffen kan je zeker, Maar heb je een paspoort? Dat heb ik, antwoordde ik fier. En je ouders, zijn die daarmee eens dat je zomaar de wijde wereld intrekt? Jawel, want hier is geen mogelijkheid om verder te studeren. Intussen bereikten we het hotel. De kapitein reikte me de hand. Wel, jongen, kom morgen met je vader. Ik ben gans de dag op de boot, want we moeten laden. Kan ik helpen? Zeker kan je helpen. Zorg maar dat je 's morgens al hier bent. Ik nam afscheid van de kapitein en rende naar huis, waar ik Imi, die juist van de fabriek kwam, bijna omverstootte. Hoera, overmorgen vertrek ik naar België per boot. Per boot naar België? Hoe is dat mogelijk? Vroeg moeder verbaasd. Per boot naar Passau op de Donau en dan dwars door Duitsland naar Vlaanderen. Intussen kwam vader in de keuken. Ik vertelde hem geestdriftig het grote nieuws. Hé, vader, je komt morgen toch mee naar de kapitein? Wel ja, laten we morgen die kapitein opzoeken. De volgende morgen meldden wij ons bij de kapitein aan. Nadat hij mijn paspoort had doorkeken, zei hij aan vader: we vertrekken morgenavond. Die laatste avond samen hadden we veel te bepraten. Hoewel elk van mijn huisgenoten tegenwerpingen had, wilde ik hen toch overtuigen dat dit de enige oplossing was voor mij. Moeder vroeg ons in tranen daar nog eens over te slapen. Zonder geld en heel alleen de wereld intrekken, dat was een gewaagde onderneming. En toch, zei ik, toen Jezus zijn leerlingen uitzond, beval hij hun nog geld, nog reiszak mee te nemen. Als je roeping zo vaststaat, waag de latsie. Ga dan maar, en graag zal ik je vergezellen, want priester worden is ook mijn diepste verlangen. Weet je, broertje, zei Imi, dat dezelfde idee ook mij bezighoudt, maar armoede weegt op ons als een vloek. Kon ik maar verder studeren. Eens in Vlaanderen aangekomen, zal ik rust nog duur kennen, voordat jullie beiden me daar komt vervoegen. Dat was geregeld, en ook moeder, hoewel met een zwaar hart, berustte in mijn afreis. Ze begon met de meest noodzakelijke benodigdheden samen te pakken. Benevens de kleren die ik droeg, nam ik nog wat linnen en mijn padvindersuitzet mee. In de late avond was moeder nog deeg aan het kneden om het morgen vroeg naar de bakker te brengen en er koeken van te laten bakken. Vader keek naar het heen en weer geloop zonder een woord te zeggen en zuchtte diep om te beduiden dat hij het liever anders had gezien. Overdag had de kapitein me allerhande inkopen toevertrouwd, omdat hij persoonlijk de lading van de boot wou inspecteren. Tegen de avond was heel de familie aan de Donau-oever, want de kapitein had bevolen ten laatste te 8 uur het anker te lichten. Latsi holde plots nog weg om iets te kopen, doch kwam niet meer op tijd terug, misschien wel omdat het schip nog wat vroeger was vertrokken dan voorzien. Een matroos zei me dat de kapitein misnoegd was om reden van een onvoldoende lading. En hij voegde er lachend bij: des te beter voor ons, nu kunnen we veel rapper varen. Na een vlucht tot weerziens en een kruiske stapte ik als laatste op de boot. Een lange gil van de sirene en we begonnen weg te schuiven. De gestalten die ons uitwuifden werden kleiner en kleiner. Ik zag iemand langs de oever draven. Het was Latsi die snel de brug oprende waar we onderdoor zouden varen. Hij boog zich over de reling en schreeuwde me toe. God zij met je, Pietjoe, vergeet je belofte niet. Hij wierp iets in onze richting, maar de wind waaide het weg. Misschien was het een ruikertje bloemen. Ik kon het niet onderscheiden, want mijn ogen stonden vol tranen. Nu voelde ik hoe hecht wij aan elkaar verknocht waren, in onze door levensstormen uiteengerukte familie.
De 17-jarige Istvan vertrok op 16 juni 1933, een jaar na de eerste mislukte poging per fiets.
En dan heb ik besloten, komende jaar, dat ik te voet proberen. En dat is wel gelukt, godzijdank.
Whatever befall, thou art all whole.